Goedemorgen allemaal. Ja, de zaal is een beetje leeg, maar fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. En daar zullen redenen voor zijn van vakantie en dat is fijn om dat te ervaren. Maar ik ben blij dat na alle hitte het nu weer een beetje koeler is. En dat ik weer een net kloffie kan aantrekken in plaats van bijna 6, 7, 8 weken in een korte broek te lopen. Dat is trouwens geen straf voor mij, dat vind ik geweldig. Ik zou het hele jaar willen doen, maar ja, dat kan natuurlijk niet. En het is fijn vanmorgen om te mogen spreken over een onderwerp wat mij bezig gehouden heeft afgelopen maandag. En dat is de genade van God. De hele Bijbel door lees je over de genade van God. En wat God allemaal gedaan heeft. En sommige mensen zeggen wel eens, ja, het Oude Testament, dat spreekt mij helemaal niet aan. Want dat gaat over oorlogen en mensen die doodgaan enzovoort. Maar mensen, het is vol van de genade van God. Want God is niet veranderd. Het Oude Testament, de God van het Oude Testament, is de God van het Nieuwe Testament in Jezus Christus. En daarom is het belangrijk om aandacht te geven aan het Oude Testament. Gaan we ook doen. En we gaan een schriftgedeelte opzoeken in het boek van 2 Samuel. 2 Samuel, hoofdstuk 9. Dan lezen we de volgende woorden. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Ze riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. En de koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen. Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. En de koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David bode en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. En toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibozet? En hij zei, zie, hier is uw dienaar. En David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal alle akkers van uw vader teruggeven, en ik zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat uw aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u en uw zonen, en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. En Mephibozet had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephibozet. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. En hij was kreupel aan beide voeten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben gek op verhalen in de Bijbel. Ik heb dat 19 jaar lang mogen doen, verhalen vertellen aan kinderen op de publieke scholen in Hoorn. En dit is een verhaal wat mijn hart altijd geraakt heeft. Omdat we daarin David zien, die door God gebruikt wordt om iets te doen voor een man die aan beide voeten verlamd was. En weet je, eigenlijk zie je daar iets van de genade van God, die God door David bewerkte. En Max Lucado schrijft in zijn boek, genade is beschikbaar voor allen, maar helaas aanvaard door weinigen. Genade is wat ontvangen is om door te geven aan anderen. Daarom hebt u Gods genade te ontvangen, om het door te geven aan anderen. Redding is voor iedereen die het aanneemt. Hebt u dat al gedaan? De genade is van God afkomstig. Het is onverdiend, het is overvloedig en onweerstaanbaar. God in zijn genade trekt nog steeds mensen tot zichzelf. Nou, er zijn een heleboel definities van genade, maar een van degenen die ik het mooiste vond, heb ik gehoord in de tijd dat ik op bijbelschool was. En dat is het Engelse woord grace, G-R-A-C-E. En letterlijk in het Engels is het God's riches at Christ's expense. Dat is vertaald doodeenvoudig, Gods rijkdom ten koste van Christus. Het was Christus die zijn leven moest geven om u die rijkdom van genade te geven. En 1 Petrus 3 vers 18 zegt, want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven, opdat hij u tot God zou brengen. En Titus 2 vers 11, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. De redding is voor iedereen, maar helaas niet iedereen neemt het aan. Het evangelie van de genade, een geweldig evangelie. Genade die groter is dan al onze zonden. Genade die we mogen ontvangen zomaar voor niets door de komst van Jezus Christus en zijn lijden aan het kruis. Nou, Jan Kees heeft het al even genoemd. Wat is genade? God geeft ons iets en dat iets is eeuwig leven bij hem. En we hebben dat eeuwig leven nu al. Wist u dat? U hebt nu al eeuwig leven. Uw leven eindigt niet meer. U zegt, ja, maar ik moet toch sterven? De Bijbel leert dat we slapen in en komen in de aanwezigheid van God. En er is een verschil met ontferming. Want ontferming is, hij geeft ons niet wat we verdienen, wat uiteindelijk de hel is. Wat de Bijbel ons ook leert. Wat betekent dat ieder die niet de Heer Jezus aanneemt, voor eeuwig gescheiden zal zijn van God. En weet u, het trieste is dat goddeloze mensen, mensen die niets van God willen weten, zullen voor eeuwig in de hel zijn. En dat betekent afwezig van God. En wat dat betekent, hebben ze niet door. Het is het meest erge wat er is, want God is nog steeds ook nu aanwezig in deze wereld. Ik las een illustratie en ik vond het wel leuk. Een illustratie die eigenlijk weergeeft dat genade een gift van God is. In het boekje Geloofzekerheid van Ouweneel staat een illustratie van hoe ik zeker kan weten dat die genade ook voor mij is. Nou, er was een evangelist die was het evangelie aan het uitleggen op het strand bij Katwijk. Hij was omgeven door mensen die allemaal naar hem stonden te luisteren, heel geboeid. En tussenin stond een visser, wijdbeens, welgevuld, te luisteren naar de evangelist. De evangelist zei, het evangelie is een gave van God. Plotseling werd hij onderbroken door de visser uit Katwijk. En die zei, jij zegt dat je het evangelie moet aannemen, maar dat moet je van boven gegeven worden. Het helpt toch niet, je kunt beter thuis blijven. Had de visser gelijk. De evangelist keek naar de welgevulde visser en zei tegen hem, beste man, eten en drinken is een gave van God, volgens Prediker 3 vers 13. En het lijkt mij dat je daar dankbaar gebruik van hebt gemaakt. Zo mag je ook dankbaar aanvaarden wat God je geeft door genade die je redden kan van je zonde. Of die tot geloof is gekomen, weet ik niet. Maar ik vond het een prachtige illustratie. En God geeft ons in genade geweldige gaven. En ik heb de tijd niet om dat allemaal uit te spitten, maar ik wilde toch wel een paar met u doornemen wat we kunnen vinden in het boek Romeinen. Romeinen hoofdstuk 5, vers 1 en vers 2. Romeinen hoofdstuk 5, vers 1 en vers 2. En daar lezen wij, Romeinen 5, vers 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Er zijn drie dingen die daar duidelijk naar voren komen. Allereerst, we hebben vrede met God door de verzoening die hij voor ons verkregen heeft. Dat is een bepaalde tijd in ons leven gebeurd. En het tweede wat we lezen, dat wij hebben ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Wij mogen vrij naar God toe gaan en tot hem spreken en kracht vragen voor ons dagelijks leven. De weg naar God is open. En u weet dat in het Oude Testament er een voorhangsel hing, heel zwaar, waardoor niemand, ook niemand, in het Heilige der Heiligen kon komen. Behalve de hoge priester één keer per jaar op de grote verzoendag. Het was gesloten. Maar op het moment dat Jezus zei, het is volbracht, scheurde dat zware kleed door midden in twee delen en van boven af. Het was Gods werk. En God zei, nu is de weg open. Je hoeft niet meer offers te brengen. Je hoeft niet meer allerlei dingen te bedenken om bij mij te komen. Je hebt vrij contact, mogelijk door het offer van Jezus Christus. Wat een geweldig voorrecht is dat. Maar beseffen wij dat? Nemen wij ook en maken wij gebruik van die vrije toegang tot hem? En het derde is dat we hoop op God hebben, want er staat en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat is een geweldig God. De Heer Jezus in Johannes 17 spreekt dat de heerlijkheid die ik van u ontvangen heb ik hen gegeven. Wij hebben die heerlijkheid van God in ons, in de persoon van de Heer Jezus Christus. En de Bijbel leert ook in ditzelfde hoofdstuk dat er eigenlijk drie dingen zijn waarin we beschreven worden voordat we tot geloof kwamen. Het eerste lezen we in vers 6, hoofdstuk 5 vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Het woord zwak betekent letterlijk zonder kracht, onmachtig, hulpeloos. Zonder de Heer Jezus Christus waren we hulpeloos. En daar is Jezus voor gekomen. Omdat wij zwak waren. Wij konden niet uit onszelf redding ontvangen. Maar dat is een tweede ding wat we lezen in vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En het woord zondaars betekent je doel missen. Het is eigenlijk het idee van een pijl die het doel niet treft, maar het mist. En de bedoeling is dat je het doel raakt. Nou, God wil dat ook in ons leven bereiken. Hij heeft een plan en doel voor ons leven. We weten dat niet van tevoren, maar God wil ons leiden stap voor stap daardoor. Hij geeft je niet meteen het hele plan van tevoren. Maar hij wijst je en leidt je. En het zou vreselijk zijn als jij je eigen weg kiest. Zegt, ik ga dit doen, ik ga dat doen, zonder de Heer daarin te kennen. Toen Mark heel jong was, had hij de neiging om overal achter Nelly aan te lopen. En op een gegeven moment liep Nelly de trap op bij ons in Helvoetsluis, waar we woonden. En ze had niet in de gaten dat Mark zo dichterbij was en ze deed de deur dicht. Maar zijn wijsvinger zat ertussen. En zijn top van de vinger hing aan een klein stukje vlees. Wij naar de dokter. Dokter in Helvoetsluis zei, oh, ik doe er een hechtpleister op. En dan ga dan maar naar de dokter toe in Andijk. En toen we bij die dokter kwamen, die barstte zo uit dat elkaar van woede. En zei, welke klus heeft dat gedaan? Je moet ogenblikkelijk naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis werd ons verteld, nou, u had niet een dag later moeten komen, anders had hij zijn hele arm gemist. Hoe belangrijk was dat, dat hij dat plan van God zou kunnen volvoeren. Hij had nooit piano kunnen spelen. Hij had niet de plaats kunnen hebben die God hem gaf op de Jericon. En op het werk wat hij nu doet. Zo kan God je leven leiden als je gewillig bent om zijn plan te volgen. Maar we waren ook niet alleen zwak en krachteloos, maar we waren ook vijanden. De Bijbel noemt ieder die niet een kind van God is een vijand van God. En dat moet ook in orde komen. Maar God in zijn genade zoekt telkens mensen. Want weet u, Gods genade zoekt en redt. Lucas 19, vers 10 vertelt ons het verhaal waarom Jezus kwam. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zichzelf te verheerlijken? Nee. Om te zoeken en te redden, zalig te maken wat verloren is. En dat waren we allemaal. Op een bepaald moment in ons leven, voordat we Christus kenden. En wij gaan bekijken nu naar die geschiedenis in 2 Samuel hoofdstuk 9, dat bijzondere verhaal over Mephibosheth. Nou weet u, ik ben 5 jaar in Amerika geweest, dat heb ik al eerder verteld. En de meesten weten dat ook wel. Maar een van de dingen die mij als arme Hollandse jongen daarover kwamen, is dat ik uitgenodigd werd om te eten bij diverse mensen thuis. Nou, tijdens de kerstvakanties en tijdens de zomer heb ik veel etentjes meegemaakt. Want ja, ik kon niet even een vliegtuig nemen terug naar Nederland en Nelly weer even zien. Die heeft echt zo lang op moeten wachten, maar nu heeft ze ook wel wat natuurlijk. En ik moet toegeven, ik houd van lekker eten. Dat weten velen van jullie wel. Er is weinig wat me niet aanstaat, maar ze hebben een bijzondere maaltijd. Dat noemen ze een potluck dinner. Nou, het woord pot kennen jullie, dat betekent pan. En het woord luck betekent geluk. Je bracht zelf iets mee, maar dat kon heel eenvoudig zijn. Wat je meenam, kon niet half zo belangrijk zijn dat je kwam om te eten. Je zag dan een heerlijke biefstuk, kalkoen, volop kip, yellow, aardappelpuree, jus. Allerlei soorten vruchten, frisdrank en vaak ijs toe. Oh, het water loopt in mijn mond. Ik ben even een beetje water drinken, want ik ben alweer dorstig. En ze zeiden, kom gerust Kees, kom maar terug, vul je bord, wees niet bescheiden. En weet u, het wonderlijke verhaal van 2 Samuel 9 is dit. Mephibosheth was een armoedzaaier, maar hij at aan de tafel van de koning. En mensen, dat doen wij ook. Wij waren arm, krachteloos, in zonde, verloren. En we mogen zitten aan de tafel van de Heer, die daar het avondmaal met ons deelt. En waarin we mogen denken aan Hem. Niet onze inbreng, niet ons offer, geeft ons toegang tot die genade van God. Wat ik meebracht was zo weinig. Maar wij moeten ons bewust zijn dat we hongerig moeten zijn naar God. Jezus zegt, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Heeft u zich wel eens zo gevoeld? Nou, gisteren hebben wij met elkaar gegeten. Ik had zoveel gegeten, ik kon niet meer. Ik was verzadigd. Betekent dat wij ook geestelijk vervuld en tevreden zijn met de geestelijke zegeningen die God ons geeft? Of zijn we echt hongerig naar de dingen van God? Willen we telkens weer meer leren van wat God ons geven wil? Nou, we gaan kijken naar deze geschiedenis en we zien in dit verhaal, de genade zoekt wegen om anderen te helpen. Wie was David Mephibosheth? Hoe was zijn leven? Wat was de oorzaak van zijn handicap? Het is interessant om te weten wat zijn naam Mephibosheth betekent. Zijn naam betekent verdrijver van schande. Het geeft gelijk aan wat er met hem aan de hand was. Er was iets in zijn leven gebeurd. Mephibosheth was de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, de eerste koning van Israël. Saul en Jonathan waren beide gedood in de strijd tegen de Amalekieten. En de weg was nu vrij voor koning David om koning te worden. Maar we zien heel duidelijk in dit verhaal, in 2 Samuel 4 vers 4, wat er gebeurd was met Mephibosheth. Laten we dat even lezen, een paar bladzijden daarvoor. 2 Samuel 4, vers 4. Daar lezen we: Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Israël kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen zij haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. Dat was triest in het leven van deze Mephibosheth. Mephibosheth was uit de handen van zijn voedster gevallen. En zijn verdere leven werd bepaald door die val die hij had meegemaakt. Hij was kreupel voor de rest van zijn leven, voor altijd. Maar hij was ook van koninklijke geboorte. Mephibosheth was angstig en leefde met de angst in zijn hart voor die aanstaande koning. Jaren heeft hij zo geleefd. Want David, die koning was, als iemand koning was, dan werden de zoons van de vorige koning, die werden om zeep gebracht. En waarschijnlijk heeft even Mephibosheth ook onder die druk geleefd. En u en ik, wij lijken op hem. Paulus kon het portret van Mephibosheth begrijpen. We hebben het gehoord in Romeinen 5. Wij waren zwak, zondaren, zonder kracht, hulpeloos en vijanden van God. En toch bleef Gods genade naar ons zoeken. Totdat hij ons vond. Wat een geweldig voorrecht is dat. Zijn we ons daarvan bewust, nog steeds, dat God ons tot zichzelf getrokken heeft. En hij was te bang om met de koning te praten. Totdat God ingreep in het leven van Mephibosheth. En hij David herinnerde aan een belofte die hij jaren geleden gedaan had. Nou, we gaan even kijken naar de persoon van David, die door Samuel tot koning gezalfd was. Ik heb dat een poos terug ook met u gedeeld. Hoe belangrijk het was dat God David tot koning koos. Dat was een prachtig lied wat ik nog steeds op een bandje heb. Maar ja, dat kan ik niet meer spelen, want dat is nou bijna niet meer mogelijk. En het heet The Shepherd Boy. En dat gaat als volgt. Eén voor één, de zonen van Jesse stonden voor de profeet. Hun vader wist dat een koning spoedig gevonden zou worden. En elke zoon ging aan Samuel voorbij. Nee, deze niet. Nee, jij niet. Behalve de laatste, niemand dacht eraan om hem te roepen. Vast en zeker zou hij nooit een kroon dragen. Maar als anderen een herdersjongen zien, ziet God een koning. Als soms zelfs jouw leven vol is van gewone dingen, in een kort moment kan hij jouw leven aanraken en alles veranderen. Dat heeft hij bij mij gedaan. Op een bepaald moment in mijn leven. En wanneer anderen een herdersjongen zien, kan God een koning zien. En David was koning geworden toen hij 30 jaar was. Trouwens, heel interessant om op te merken dat zowel David, zowel Jozef, zoals de Heer Jezus, allemaal op hun 30ste jaar hun bediening begon. En in die tijd, dat heb ik al verteld, als iemand koning werd, dan was het de gewoonte dat de andere kandidaten de zonen liet uitmoorden, zodat jij de enige was die overbleef. Maar David had geen verlangen om dat te doen. David wilde iets terugdoen in het leven van deze Mephibosheth. Wel, je weet het verhaal, die Mephibosheth, die komt uiteindelijk bij David. En dan zien we hoe wonderlijk de reactie is van koning David als die deze Mephibosheth ontmoet. En dan staat er in de Bijbel, de koning zei tegen Ziba, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. En uiteindelijk liet David hem halen en Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, werd bij David binnengebracht. Hij wierp zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. Want hij dacht, nou komt het oordeel. Maar nee hoor. En David zei, Mephibosheth. En hij zei, hier is uw dienaar. En David gaf aan hem een geweldige belofte. Niet alleen mocht hij alle akkers van zijn vader mocht hij terugkrijgen, maar hij mocht ook voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. En is het u opgevallen dat het 4 keer staat? Je leest het in vers 7, je leest het in vers 10, je leest het in vers 11 en je leest het in vers 13. En als je dat ziet, dan zie je iets bijzonders waar God David voor gebruikte in het leven van deze jonge man die het zo moeilijk had in zijn leven. En het kwam eigenlijk omdat hij een belofte had gedaan samen met Jonathan aan elkaar. Je leest dat in de Bijbel en we hebben niet de tijd om dat te bekijken. In 1 Samuel 20 vers 13 tot 17 lezen we dat ze een afspraak maken met elkaar, dat ze voor elkaars kinderen zouden zorgen, mocht de een soms eerder overlijden dan de ander. En het staat zoiets bijzonders. Er staat dat Jonathan had David lief gekregen als zichzelf. Nou, daar wordt wel eens verkeerd over gedacht. Want er staat in de Bijbel heel duidelijk met geest en ziel waren zij met elkaar verbonden. Zij waren zo'n eenheid. En bij die eerste ontmoeting, in 1 Samuel 18, vers 1 tot 4, lezen we dat. Dan zie je dat Jonathan afstand doet van alles waar hij recht op had als koning. En hij zei, David, ik geef het aan jou. Want ik weet dat jij koning zult zijn over het volk van Israël. Een geweldige vriendschap. Hij heeft hem ook een keer bemoedigd toen hij het zo moeilijk had in zijn leven. En David, wat 2 keer het beloofd, en hij had het 2 keer letterlijk uitgevoerd. Hij mocht aan de tafel zitten van koning David. Aan de tafel van David als een van de zonen van een koning. Wat een eer, wat een genade. En wat zal die genoten hebben. En het lijkt mij dat Mephibosheth niet elke keer opgehaald werd voor de maaltijd van de koning, maar in het paleis woonde. Dat zal me niet verbazen. Ik heb daar geen schrift voor, maar dat lijkt mij wel. Evenals alle andere zonen van David. Trouwens, hoe hebben die dit gezien en verwerkt? Dat een kreupele jonge man aan de tafel van koning David zat. En wat zaten er nog meer van mensen aan de tafel van koning David? En Charles Swindoll beschrijft dit zo mooi. Ik ga letterlijk lezen wat hij schrijft. In deze scène, zo prachtig. De bel klinkt in het paleis van David om aan tafel te gaan. David gaat aan het hoofd van de tafel zitten. Links van David zit Amnon, knap van uiterlijk, listig. Dan komt Joab aanlopen, gespierd, mannelijk, aantrekkelijk. Zijn huid gebruind door de zon. Rechtop lopend als een ervaren soldaat. Dan komt Absalom aanlopen. Praat je over knap van uiterlijk? Van zijn hoofd tot aan zijn voeten was er geen gebrek te vinden. Dan is daar Tamar, de schone, tere dochter van David. En later misschien nog Salomo, die aanwezig was bij de maaltijden tijden van koning David. Ze wachten ongeduldig op de maaltijd. Er ontbreekt nog iemand. En dan deze Mephibosheth, met behulp van krukken, strompelt verder in de richting van de tafel. Hij glimlacht en nederig neemt hij zijn plaats in aan de tafel. Mephibosheth neemt heel ongelukkig zijn plaats in aan de tafel van David. En weet u, het tafelkleed van de genade bedekt zijn voeten, zodat niemand ze kan. Ik vraag u, begreep Mephibosheth wat genade was? Ik denk het wel. En dat mogen wij. Ziet u zichzelf hierin? U was een schepsel, u bent een schepsel van God. Kreupel door de val van Adam en Eva. Herinnerd door koning Jezus die u zocht, net zo lang tot u vond. Gedreven door de belofte van genade. En hij nodigt u uit om aan de tafel van de Heer te gaan. Gods genade voor ons is Regelmatig mogen we zitten aan de tafel van de Heer, elke maand weer opnieuw. Wat een voorrecht. En laten we beseffen wat God voor ons deed. Er zijn andere voorbeelden die de Bijbel ons geeft van adoptie. Van mensen die door God bijzonder gezegend zijn. Denk aan Mozes die geadopteerd werd door de dochter van Farao. Denk aan Esther die door Mordecai onder zijn hoede werd genomen. En denk aan deze Mephibozet die door David aan de tafel van David mocht zitten. Maar weet u wat zo heerlijk is? Hij werd geadopteerd als zoon. Hij was zoon, de zoon van David. En de Bijbel vertelt ons dat ieder kind van God, ieder mens die tot geloof komt, geadopteerd is tot een kind van God. En voor eeuwig het kind van God zal zijn en zal blijven. Romeinen 8 vers 15 zegt, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Romeinen 8 vers 23 zegt, wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van ons zoonschap, de verlossing van ons lichaam. En hoe ouder ik word, hoe langer ik denk, wanneer zal het gebeuren? Dat ik van dit lichaam verlost word. Niet dat ik haast heb te maken om dood te gaan. Maar soms kan het heel moeilijk zijn met je lichaam. Het is een aards lichaam. God zal ons een verheerlijk lichaam geven. Efeze 3 vers 21. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen tot het verheerlijkte lichaam, gelijk aan dat wat Jezus had. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. God heeft ons als zonen van hem aangenomen en geadopteerd. Geweldig, wij behoren tot de familie van God. Daarom is het, je kan de hele wereld overtrekken. Of je naar Siberië gaat, naar Mongolië gaat, of je gaat naar Groenland. Je zult daar mensen ontmoeten die je nog nooit gezien hebt. En dat lijkt alsof je ze al jaren kent. En dat komt omdat ze in dezelfde familie van God zijn. Dat is zoiets rijks. En eenmaal zullen we met zo'n geweldige groepen mensen, menigte in de hemel zijn. En daar spreekt de Bijbel ook over een bruiloftsmaal. Dat gaat ook nog gebeuren. En daar zitten we bij Abraham, of Jozef, of noemt u maar uw favoriet, of David. En misschien kunnen we dan spreken over de dingen die zij van God geleerd hebben. En dat is een geweldig voorrecht. Geplaatst te worden als een zoon bij koning David. Dat gebeurde met Mephibozet. Maar als je een geadopteerd was, dan had je dezelfde rechten die een gewone zoon ook had. En wij mogen Abba, Vader zeggen. En als je kijkt naar het leven van Mephibozet, dan zie je een bijzondere liefde en gemeenschap ontstaan met David en Mephibozet. Want als je iets voor een ander doet, dan bind je dat samen. En op een bepaald moment van mijn leven, een poos terug, een paar aantal jaren terug, heb ik een lijstje gemaakt van mensen die belangrijk waren in mijn leven. En ik heb ze, voor zover ik kon, twee mensen kon ik het niet meer doen. Die zijn bij de Heer. We zijn het onder. Maar allemaal heb ik ze bedankt voor wat ze voor mij betekend hebben. En er was een therapeut die besloot een meisje te adopteren. Een tiener. Maar ze zeiden, je bent hartstikke gek als je het doet. Het meisje is ongehoorzaam. Het is oneerlijk. Ze verwoest alles in je huis. En op een keer toen hij thuis kwam, was zijn huis ondersteboven en een ruïne. Zijn geld was verdwenen. En ze zeiden, zie je wel, we hebben het je verteld, het gaat niet goed. Doe het niet, adopteer haar niet. Uiteindelijk is ze toch je dochter niet. Ja, zei ik, dat weet ik. Maar ik heb haar wel verteld dat ze mijn dochter zou zijn. En dat is wat God heeft gedaan met ons. Hij doet het met ons, terwijl hij weet hoe vaak we vallen. Hoe vaak we de mist in gaan. Hij blijft trouw. En het wonderlijke is, ziet als je op een gegeven moment, ik heb die hoofdstuk al gelezen, van hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 20, dan lees je het leven van David op zijn hoogtepunt, hoofdstuk 7, daar krijgt hij van God de belofte dat hij met zijn zoon Salomo een tempel mag bouwen. En daarna, Batseba, het hele verhaal, u weet het, alle ellende die eruit voorkwamen. En als gevolg van zijn zonde vonden 4 van zijn zoons de dood. Degene die hij met Batseba gekregen had, stierf. Amnon was de eerste die gedood werd door het zwaard. Absalom was de tweede. En u moet maar eens lezen dat hoofdstuk. Ik meen dat het 18 is. Dat David hoort wat er met zijn zoon is gebeurd. Ze moesten hem sparen. Mijn zoon, Absalom, mijn zoon. Hij had verdriet. En de laatste die stierf was een zoon met Amasa. En dan, op een gegeven moment, wordt Absalom, voordat hij gedood is, werpt hij zich op als koning. Hij steelt eigenlijk de aandacht van de mensen. En David moet vluchten. En wie is er die hem bezoekt? Je leest het in hoofdstuk 20, meen ik, van 2 Samuel. Dat hij komt bij... Kijk hoe ik het zo gauw kan vinden. Ja, hier heb ik het. Dan moet ik u even voorlezen en dan stop ik. In 2 Samuel 19, vers 24, daar staat ook Mephibozeth, de kleinzoon van Saul, kwam de koning tegemoet. Hij had zijn voeten niet schoongemaakt, zijn baard en snor niet geschoren. Dus Jan Kees, dat gaat jou ook overkomen. En zijn kleren niet gewassen. Nou, dat zou ik maar niet doen, hoor, Jan Kees. Zal je vrouw niet blij mee zijn. Van de dag op waarop de koning was weggegaan, tot de dag toe waarop hij in vrede terugkeerde. En David zei, waarom ben je niet met me meegegaan, Mephibozeth? En hij zei, mijn heer de koning, mijn dienaar heeft mij bedrogen, want uw dienaar zei, ik zal een ezel voor mij maken en daarop rijden, naar de koning trekken, uw dienaar is immers kreupel. Bovendien heeft hij uw dienaar bij mijn heer de koning belasterd. Die Siba was een schurk, dat kan ik eigenlijk wel zeggen. Die beduvelde deze Mephibozeth en David. Mijn heer de koning is echter als een engel van God. Doe maar wat goed is in uw ogen. Heel het huis van mijn vader was immers bij mijn heer de koning ten dode opgeschreven. Toch hebt u uw dienaar geplaatst bij hen die aan uw tafel eten. En toen zei de koning, ik ga het land verdelen van de nasleep van koning Saul en Jonathan tussen jou en Ziba. En Mephibozeth tegen de koning, hij mag alles van nemen, omdat mijn heer, de koning, in vrede in zijn huis is gekomen. Zou het niet geweldig zijn dat wij zo de levens van andere mensen beïnvloeden, die in de moeilijke omstandigheden van het leven zijn? En als we dat doen, dan zullen we dezelfde vreugde ervaren die Mephibozeth ervoer. Dat de genade van God zo groot is. Amen. Zullen we kort danken. Vader in de hemel, we danken u wel voor dit verhaal in de Bijbel. Waarin u ons een illustratie geeft van uw genade in de levens van mensen. En in het bijzonder van Mephibozeth, die zo ongelukkig gevallen was. Maar heren, we danken u voor het getuigenis van een David die zorgen om had en hem hielp waar hij kon. En vader, zo willen we u bidden dat we beseffen zullen dat wij zonen van u zijn, dat we geadopteerd zijn door u, dat we in uw familie zijn en dat we daarom ook verantwoording hebben voor elkaar als familie. Heren, helpt u ons om dat te doen wat wij kunnen, om voor een ander tot zegen te zijn. En mag uw genade nog vele, door genade nog vele tot u trekken. Opdat zij ook mogen behoren bij die gemeente die zalig wordt. Amen.